Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. En wat fijn dat u er bent. En wat fijn dat jullie er zijn. Welkom in deze dienst van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom allemaal hier in het Penningshuis. En welkom allemaal thuis, of u nou via YouTube kijkt of de podcast volgt. Fijn dat u allemaal deze viering met ons meemaakt. Mijn naam is Helen Woutersen en ik ben vanmorgen de gastvrouw. En dus beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst zal worden voorgegaan door dominee Tan. De organist is Evert van Dijk. En de collecte zal zijn voor de stichting Gered Gereedschap en wordt toegelicht door Aad Wever. De bloemen uit deze dienst zijn voor Enno Borren. Dominee Borren is na een heftig geval en de daaropvolgende revalidatie inmiddels weer 2 weken thuis in Zutphen. En wij vonden dat dat wel een bloemetje verdiende. U hebt nog een uitdaging met uw liturgie. Misschien hebt u het al gezien, maar u krijgt de neiging om hem dubbel te vouwen. Maar dan gaat het niet goed met de volgorde. Dus let goed op van waar naar waar we gaan. Dan ga ik nu de Bijbel openen en de paaskaars aansteken. En worden we stil om tot onszelf te komen. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen, gemeente. Ik heb altijd wel een smoes om zonder toga hier te verschijnen, wat ik als remonstrantspredikant natuurlijk altijd wel gewend ben. Maar gisteren had ik een excursie. Dus ik dacht, ik ga niet de toga meesjouwen. Maar ik heb mijn preek meegenomen. We gaan beginnen. Het openingslied is lied 216.
Thank you.
enkele mensen binnenkomen. Wachten heel even. Fijn dat u er bent. Ik zeg altijd, u komt nooit te laat. Maakt niet uit wanneer u komt, voor of na de preek. Aan het eind, als u maar op tijd bent voor de collecte en de zegen. Het is fijn dat u er bent. Ik spreek ons votum uit. Wij begroeten elkaar in de naam van God die sprak, er zij licht en er was licht. In de naam van Jezus, Gods licht in de duisternis. In de naam van de Heilige Geest die mensen aan het licht brengt. Ons samen zijn dragen wij op aan de eeuwige, die liefde is en grond van ons bestaan. Die ons stelt in zijn licht en ons roept om dienstbaar te zijn, die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt voor een wereld van vrede. Genade en vrede zij met u. Na het gebed van inkeer zal ik een verhaal vertellen voor de kinderen. En dan gaan we het lied zingen. En ik had het lied net hier liggen, maar ik heb het hier ook weer gevonden. Het zou zijn door de wereld gaan verhalen. Lied voor jullie. Helemaal goed. Keren we in gebed. God van alle tijden, God van alle mensen. Hier zijn wij weer, een geloofsgemeenschap om ons te wijden aan u, bron van ons bestaan. We zijn hier omdat we ons verbonden voelen met u en met elkaar in deze geloofsgemeenschap. We zijn hier om ons leven weer te eiken aan uw woorden. In ons zingen, in ons bidden, maar ook in de stiltes zoeken wij hier uw aangezicht. En we leggen bij u neer wat we deze week hebben meegemaakt. Wat ons blij maakte, maar ook wat ons benauwde. Wat ons onzeker of misschien bang of verdrietig maakte. En misschien is er ook wel iets waar we spijt van hebben. Waar we ons voor schamen. God wil ons vergeven wat we de afgelopen week niet goed gedaan hebben. Wil ons blijven inspireren om goede dingen te doen. Wat er om ons heen ook gebeurt aan onrecht, aan geweld. Geef dat we naar elkaar om blijven zien. Barmhartige God, we willen u ook danken voor al het goede. Voor het mooie wat ons overkomt. Wat ons toevalt om niets. Wat ons kracht. Wat ons levensvreugde geeft. We danken u voor de mensen die met ons verbonden zijn. Laat ons dan nooit vergeten waartoe u ons bedoeld hebt. Om mensen te zijn die een goed en een rechtvaardig leven leiden. Mensen die uitzien naar uw koninkrijk. Want u zoekt ons, u roept ons, omdat u onze God wilt zijn. Vervul ons dan met uw geest. En laat u mensen in vrede leven. Dat vragen wij u door Jezus Christus. Amen. Verhaal voor de kinderen is zo dadelijk. Dan zingen we het lied voor de kinderen. En dan lied 676. Dat kunnen we misschien... Dus ik kan even dat straks nog een keer voorspelen. De wind, wij zien hem niet. Mooie tekst, beetje lastige melodie. Verhaal voor de kinderen. Ik zou zeggen, kom maar naar voren. En ik heb een microfoon. Even jullie naam.
Jasper. Linnea.
En jullie zijn broer en zus, heb ik begrepen. Hè? En krijgen jullie al zakgeld? Ja, ik durf dat eigenlijk niet van tevoren te vragen. Krijg zakgeld? Hij kijkt een beetje beteuterd. Ik denk dat dit niet genoeg vindt. En als je zakgeld krijgt, dan denk je, krijg je munten of papiergeld. Hè? Maar vroeger kreeg je dat niet. Heel vroeger kreeg je dat niet. Want wat kreeg je toen? Moeilijke vraag. De volwassenen mogen ook meeraden, maar heel lastig.
Geen idee.
Iemand in de zaal? Dat kreeg je heel vroeger misschien. Ja, je kon bijvoorbeeld ruilen, maar wat je eigenlijk ook kreeg, dat was zout. Wil je ouders niet op ideeën brengen, maar dan kregen de kinderen zout. En daar komt dus ook, soldaten werden ook betaald in zout, hè? En daar komt ons woord soldij van. En zout was heel belangrijk, want je had vroeger natuurlijk geen ijskast en je moest natuurlijk je eten bewaren. Dus zout was heel belangrijk. En wat je ook deed, dat als je een afspraak maakte met iemand, van bijvoorbeeld we kopen die stoel, dan sloot je een verbond. En dat deed je met zout. Ik ga dat even... verder uitleggen. Ik heb geen twee kleuren zout. Dat kon ik niet vinden, maar we hebben van het hotel geleend. Peper en zout. En nou vraag ik aan jullie alle twee. Ik heb een zakje. Dit is voor jou. En dit is voor jou. En wil je de peper of de zout?
Zout.
Jij wil de zout. Peper. En dan moet je... Doe maar... Ik zal het even voor je openmaken. Dan moet je het even... Altijd lastig. Ja. Ik klik het eraf. Je klikt het eraf. Zo, en dan moet je even draaien. En dan doe maar wat in het zakje. En dan moet je even draaien.
Ja. Het is een pepermolen.
Ja, het is een peper. Ja. Het is van het hotel, we doen maar heel veel erin, maakt niet uit. Morsen geeft ook niet, vind de kosten ook niet erg op de vloer. Zo. Lukt dit? Ja, zo is het wel genoeg, denk ik, hè? Ja, helemaal goed. Heel goed, Jasper. Ja, helemaal goed. Krijg je het weer terug? Zo. Terug, zo. Ja. En als jullie dan een afspraak met elkaar maken, bijvoorbeeld van wie doet elke zaterdag de afwas... Dan deed ik bij elkaar. Ik denk, maakt niet uit. Dus of het peper of het zout gaat allemaal in één zakje. Goed schudden. Ja. Helemaal goed. En dan mag je dat zakje weer schudden. Door elkaar. En dan zie je dat. Laat maar even zien aan de mensen. Oké. En dan maakte je de afspraak en dan zei je... Dit is ons verbond. En als je zei, nou ik wil toch niet meer op zaterdag afwassen. Ik wilde af van die afspraak. Dan moest jij al je peper weer eruit halen. Of jij al je zout. Nou, dat ging natuurlijk van geen kanten. Dus dit noemden we het zoutverbond. Dus, of ook als je vriendjes maakt, dan zei je, wij sluiten een verbond. He, zo blijven we altijd, maken we die afspraak, dat we zeg maar altijd vrienden blijven. En zo deed God dat met de mensen. Dat God zei, ik maak een verbond met jullie. Het zoutverbond. Ja? Dus ze kunnen nog onderhandelen met je ouders ook een keer over het zakgeld. Goed, dat was het. We gaan het lied zingen en dan gaan jullie de kaars aansteken. Het is een mooi lied. Ik kende het niet. Ik leer elke dag opnieuw. U weet hoe de hond van de brandweerman heet, hè? Vicky. Misschien kan lied 676 even worden voorgespeeld. Lastige melodie. De eerste lezing van vanmorgen is uit het Oude Testament, Deuteronomium, hoofdstuk vers 6, 1 tot 9. Het volk Israël dwaalt door de woestijn en Mozes spreekt ze toe.
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik u nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het goed gaan in u, dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
Het lied dat hierbij hoort is lied 320. De tweede lezing is uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 22, vers 34 tot 40. En er zijn hier twistgesprekken aan vooraf gegaan. En wij komen dan binnen met een ander twistgesprek, of eigenlijk een moeilijke vraag, zou je zeggen, aan Jezus. We lezen Matthäus 22, vers 34 tot 40.
Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij, Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat.
Er valt nog veel te doen in deze wereld, aan elkaar liefhebben en de ander waarderen als jezelf. Dus daarom heb ik gekozen voor lied 1008. Gemeente, in Nederland kennen wij, net zoals andere landen, de zogeheten beschermde of gereglementeerde beroepen. En soms is daar dan ook een titel aan verbonden, eigenlijk meestal wel, en dat noemen we een beschermde titel. Notaris en arts is een voorbeeld van een beschermd beroep. En dat betekent dat u niet zomaar op uw huisdeur bij uw gevel een bordje kan timmeren met daarop arts of notaris, als u daar niet voor het bevoegde diploma hebt gehaald. U dient dus een goedgekeurde opleiding gevolgd te hebben, het examen gehaald te hebben en soms, zoals bij een notaris, dan word je ook nog een keer beëdigd. En de beroepsgroep en die staat, die garanderen op deze manier de kwaliteit van de beroepsoefenaars van dat vak. En misschien dat u denkt, predikant, is dat een beschermd beroep? Nee, dat is het niet, dat klopt. U kunt gewoon predikant voor of achter uw naam zetten En ik heb begrepen dat u zich ook gewoon bisschop kan noemen. Dat zijn geen beschermde titel. En ook professor is geen beschermde titel. En die beschermde beroepen, die bestaan eigenlijk al heel lang. Die bestonden ook in de tijd van Jezus. Rabbi, de titel van Joodse leraren, dat was ook een beschermd beroep. De bevoegdheid om als rabbi te werken kon alleen door een regeling gegeven worden. Dus als de geestelijke leiders van het volk Israël aan Jezus vragen: ben jij wel bevoegd om als rabbi te werken? Dan mogen zij dat vragen. Je moet dan een papier laten zien, denk ik, net als nu. En de vragen, of beter gezegd de antwoorden op de vragen, die kunnen dan dienen als uitgangspunt voor een gerechtelijk onderzoek als Jezus niet de bevoegde papieren blijkt te hebben. Dus dat hij onbevoegd als rabbi werkt. En zoals we kennen uit het Nieuwe Testament, pareert Jezus deze vragen vaak met gelijkenissen, zoals we eerder in Matthäus hebben gelezen. Wat hij ook wel eens doet, dan stelt hij een tegenvraag. Maar die geestelijke leiders, die zijn hardleers. En ze blijven steeds bij hem terugkomen om hem vragen te stellen. Om hem op de proef te stellen. En een van hen, zoals we net hebben gelezen, een wetgeleerde, hij spreekt Jezus aan met meester. En misschien is dat ironisch bedoeld, want ze weten dat hij eigenlijk nooit die rabbijnenopleiding heeft gevolgd. In ieder geval, hij test de wetskennis van Jezus met de vraag: wat is het grootste gebod in de wet? Vraag ik aan u, is dat een lastige vraag? Hoeveel geboden zijn er eigenlijk?
613.
Ongelooflijk, inderdaad. De eerste vijf boeken van de Bijbel, die zijn door de wetgeleerden, hebben ze 613 afzonderlijke geboden afgeleid. Maar ze hebben die 613 geboden ook weer onderverdeeld in categorieën. Ik zou bijna zeggen, als u dat ook weet, dan gaat u door voor de ijskast. Nou, dat heb ik ook moeten opzoeken hoor, voor deze preek. Dat zijn er 33. Dus die 613, die deel je weer in 33 categorieën. En die kun je indelen zoals in zakelijke praktijken, spijswetten, kleding, profetieën. En dan hadden ze die 613 ook weer verdeeld in 248 geboden, wat je moest doen, en 365 verboden, wat je niet mocht doen. Nou bedacht iemand, 365, dat zijn evenveel dagen in het jaar, dus er is elke dag één ding wat ik niet mag. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Elke dag mag je er gewoon 365 niet. En dan hadden ze die geboden ook ingedeeld in zware en lichte geboden. En gewichtige en minder gewichtige of kleine geboden. En dan had je het hoofdgebod. Een eerste of het grootste gebod. En dat was een samenvatting van alle geboden. En als je een hoofdgebod hebt, dan kan je niet nog een eerste, een tweede of een derde hebben. Maar dan moeten we ook bedenken dat het eerste gebod, het grote gebod, dat is niet bedoeld als een waardeschaal ten opzichte van de andere geboden. Alle geboden zijn even ernstig en even gemeend. Maar er zijn nu eenmaal geboden die ons meer inspanning kosten om aan te voldoen dan andere. Maar ethisch gezien, zijn deze geboden alle even zwaar. Maar we weten, ze voelen in de uitvoering ervan niet allemaal even zwaar aan. Om een voorbeeld te geven uit die tijd. Je hebt het gebod: eet geen worm die je tussen het fruit vindt. Leviticus 11, 41. Ik denk dat dat gebod, dat je dat makkelijker kunt onderhouden dan het gebod: geef niet toe aan kwade blikken en gedachten. Nummer 15, 39. Maar ik spreek natuurlijk hier voor mijzelf. Wat is nu het doel van al die geboden? Een gebod moet je zien als een verkeersverbod of een doktersadvies. Ze zijn er niet voor niets. Je vindt ze niet allemaal even prettig. Maar we worden geacht ons eraan te houden. Anders wordt het een chaos in het verkeer of gaat het niet goed met onze gezondheid. Je zou kunnen zeggen, dus er is een gebod dat is voor onze eigen bestwil. Uit liefde voor zijn mens geeft God ons geboden, want hij wil een relatie met ons. Maar geboden of eisen zetten een relatie onder druk, dat is onze ervaring. En misschien is het beter om te zeggen, zetten een relatie in beweging. Wat is het grootste gebod in de wet? Jezus antwoordt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En dan doet hij dus iets ongewoons, terwijl het niet past bij de Joodse spreekwijze om bij het spreken over het grootste gebod daarnaast nog een tweede te noemen, vult hij dat toch aan. En dat kan helemaal niet eigenlijk volgens de Joden. Jezus leert de mensen zelfs dat het eerste gebod, dat het tweede gebod gelijk is aan het eerste. Heb uw naaste lief als uzelf. Het is de tweede in de zin van in rangorde volgend op het eerste. Maar het is gelijk, omdat het van even centrale betekenis is. En het is onafscheidelijk met het eerste verbonden. En deze twee geboden die vormen samen de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. In feite zegt Jezus, van de liefde tot God en tot onze naaste hangt alles af. Zonder liefde kan geen van alle geboden van God worden nageleefd of vervuld. En het is niet zo dat de liefde tot God en de naaste in de plaats komt van al die andere geboden. Of een kritische maatstaf is, of een zeef ten opzichte van die andere geboden. Wat dat betreft heeft Jezus niet een antwoord gegeven zoals door die wetgeleerden van hem verwacht wordt. Hij speelt niet het ene gebod tegen het andere uit. En hij geeft ook geen aanwijzing op welke wijze men grote, kleine, zware, lichte geboden en verboden van elkaar kan onderscheiden. Nee, zegt hij, dit dubbelgebod vormt een samenvatting en de kern van wat onze God van ons verlangt. Het is het gebod van de liefde. Hij zet ze niet naast elkaar, maar hij zet ze in elkaars verlengde. Als je niet voldoet aan het tweede gebod, voldoe je niet aan het eerste. Als je niet voldoet aan het eerste, voldoe je ook niet aan het tweede. De geestelijke leiders van het Joodse volk, die wilden eigenlijk Jezus uiteindelijk uit de weg ruimen. En eigenlijk hielden ze zich daarmee niet aan het hoofdgebod. Eigenlijk zegt Jezus dat zij zonders zijn. Net zoals de tollenaars en de hoeren waar zij zelf op neerkijken. Maar laten we ons nou eens voorstellen hoe die wetgeleerden die vraag aan Jezus stelden in het openbaar, allemaal mensen om je heen, hoe die zich nou voelden. Je hebt lang gestudeerd op de diverse onderdelen van het vak. Misschien heb je avonden doorgewerkt, nachten doorgehaald, afspraken afgezegd. Je hebt je examens gehaald. Je bent een bevoegd wetgeleerde. Je hebt een beschermd beroep. Je draagt de titel die daarbij hoort. En je denkt dat je het allemaal prima doet, dat je leeft naar de geboden van God, dat je mensen kunt leren hoe het moet. En nu, in het openbaar, vertelt de niet-bevoegde rabbi je dat je er in de praktijk eigenlijk niks van terecht brengt. Geslaagd voor het theoretisch examen, gezakt voor het praktisch examen. Het roept bij enkele van ons misschien de herinnering op hoe we ons voelden na het afleggen van ons rijexamen of rijexamens. Alleen vele malen erger. Maar hoe doen wij dat dan? Hoe doen u en ik het dan? Slagen wij wel voor dat praktijkdeel in het uitvoeren van het grootste gebod? En wat is dat trouwens? Liefhebben met heel je hart. En hoe voelt dat dan? Kun je liefhebben met heel je ziel? En waar zit dan die ziel? Gemeente hersenwetenschappers hebben uitgebreid onderzoek gedaan, maar die konden geen ziel vinden in onze hersenen. En zij zeggen, de ziel bestaat niet. Maar er was een tegenwerping. Ze hebben niet goed gezocht. Die ziel zit niet in ons hoofd, maar in ons hart. Dus logisch dat die hersenwetenschappers niet onze ziel hebben kunnen vinden. Waar onze ziel zich ook mogen bevinden, hebt de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Is dat eigenlijk allemaal niet een beetje veel gevraagd? Misschien.
En met alle krachten altijd.
Dat zijn. Dat klopt, maar dat zijn verschillende. Dat zijn verschillende verhalen. Verschillende vertalingen. U bent mij voor. Dat komt nog. Dus heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Is dat allemaal eigenlijk nog niet een beetje te veel gevraagd? Misschien kan ik met een half hart, een halve ziel, een half verstand ook wel lief hebben. En trouwens, wie controleert dat? Kunnen we gewoon maar doen alsof? En daar komen we toch wel vaker mee weg in ons leven. Doen alsof. Maar nee dus. Wij moeten met de billen bloot om nog maar een lichaamsdeel in de strijd te gooien. Het gebod geldt ook voor ons, juist voor ons als wij ons christenen willen noemen. Juist als gelovigen herkend willen worden in onze woorden en onze daden. Wij zijn hier op aarde het grondpersoneel van God om te werken aan zijn koninkrijk. In de hemel zien we wel verder, denk ik. De weergave van vers 5 in Deuteronomium, hoofdstuk 6, die leverde in de Griekse vertaling kleine varianten op. Soms werd hart met verstand vertaald. Soms werd met geheel uw kracht weergegeven met verstand en kracht. Maar inhoudelijk maakt het allemaal geen verschil. In alle gevallen gaat het om ons als gehele mens met al onze verschillende functies, ons gevoelsleven, ons inzet, ons verstand, onze financiële en maatschappelijke mogelijkheden. En dan niet het halve werk. Maar helemaal. En dan niet alleen maar woorden, maar ook onze daden tonen. Ik denk dat als het grondpersoneel van God wij extra dienen te kijken naar ons eigen werk. Naar de talenten die we hebben gekregen. De gaven die we hebben ontvangen. De een meer dan de ander. En ook anders naarmate we ouder worden. We hebben gaven om de armen, om de handen uit onze mouwen te steken. Om anderen te helpen. Om elkaar vast te houden, als we elkaar nodig hebben. Handen om naar elkaar te reiken. We hebben voeten om naar elkaar op te lopen, om met elkaar toe te lopen of elkaar op te lopen. Of om elkaar nader te komen. Niet om van elkaar weg te lopen, maar om naar elkaar toe te komen. We hebben een stem gekregen om elkaar liefdevol toe te spreken. Om een ander gerust te stellen, moed in te spreken. Soms ook om jezelf moed in te spreken. En soms ook om jezelf iets te vergeven. Vergeving, dat werkt bevrijdend. Er valt een last van je schouders. Je kunt weer opnieuw beginnen. We hebben natuurlijk oren gekregen om naar elkaar te luisteren. Tijd gekregen om naar elkaar om te zien. Zeker in gemeentes waar we steeds meer ouderen hebben, die ook steeds meer zorg nodig hebben. En een aantal van ons is ongetwijfeld, of is nog steeds, mantelzorger. En dat is een hele zware taak, zowel lichamelijk als geestelijk. Misschien hebben we ook tijd om vrijwilligerswerk te doen. Tijd om samen aan deze geloofsgemeenschap te werken, met toch zoveel vrijwilligers. En de rode draad in dit alles is dat het koninkrijk van God daar en dan nabij komt, wanneer en waar mensen de wil van God doen. Liefhebben, recht en barmhartigheid beoefenen. Rabbi was destijds en ook nu een beschermd beroep. Maar Jezus pleegde eigenlijk nergens zijn optreden toe te lichten door middel van titels of andere legitimerende aanduidingen. Dat heeft hij niet nodig. Zijn boodschap en zijn daden legitimeren hem als openbaring van Gods waarheid en ontferming, van Gods liefde. Zijn optreden is het enige bewijs voordat hij in dienst van God staat en dat de helsbeloften van God bezig zijn om in vervulling te gaan. Hij is het ontlichtend voorbeeld in de uitvoering van het grootste gebod, het gebod van de liefde. In een enkele remonstrantse gemeente staat het ook op de gevel van de kerk gebeiteld, zoals in Rotterdam en in Dordrecht. Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde. We weten niet waar dit vandaan komt, maar dit is wat we gebruiken. Eenheid in het nodige, wat echt hè, wat we allemaal nodig hebben. Vrijheid in het onzekere, wat we gewoon niet allemaal weten, niet allemaal begrijpen. Maar in alles betrachten we de liefde. Het Hebreeuwse woord voor hart, dat weet u denk ik, is lef, L-E-V. En daar is ons woord lef van afgeleid. Lef om niet toe te geven aan terreur en daar niet voor te buigen. Lef om onze vrijheid en die van anderen te bewaken. Lef om op te komen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Lef om te blijven geloven in en werken aan een wereld waarin geen mens meer gebroken wordt en geen onschuldig bloed meer vergoten wordt. Zoals we zeggen, werken aan een wereld, hopen in een wereld waarin God alles in alles zal zijn. Sommigen beweren dat het meervoud van lef is leven. Mogen wij dan onder Gods zegen leven met liefde en lef. Amen. Ik ben even vergeten of open ruimte nu is of...
Ja.
Tijd voor open ruimte. Mensen iets willen delen met ons. Dan gaan we over tot de voorbeden. En die zullen we afsluiten met een met stilte. En dan denk ik gebeden. Onze Vader. Ik zie dat ik heb opgeschreven gezongen. Maar ik weet niet of u daar rekening mee heeft gehouden. Zullen we het bidden of zullen we het zingen? Zult? Bidden. Is het makkelijker? We gaan het bidden. Eeuwige, we bidden voor deze wereld waar zoveel mensen elkaar nodig hebben, waar we u voor nodig hebben. Wil blijven omkijken naar uw wereld, hoor ons gebed voor vrede. Heer, ontferm u over ons. Eeuwige, we bidden voor al onze zieken, voor de mensen die voor hen zorgen. We bidden voor de mensen die zich eenzaam en verlaten voelen. Eeuwige, ontferm u over ons. Eeuwige, we bidden voor de mensen die een einde kunnen maken aan het onrecht, aan de schending van de mensenrechten, aan oorlogen. Geef hen wijsheid, geef hen moed. Eeuwige, sta uw wereld bij, ontferm u over ons. Eeuwige, wij willen ook bidden voor de mensen die handen en voeten geven aan geloof. Die blijven opkomen voor anderen die dat niet meer kunnen. We bidden voor de mensen die blijven werken aan vrede. Voor de mensen wiens geloof ongebroken blijft in moeilijke tijden. Heer, ontferm u over uw mens. Even hebben we ieder ook ons eigen gebed. In stilte richten wij die woorden tot u. Bidden wij tot slot samen de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Toelichting op de collecte was misschien al... Nee, is nog wat uitgebreider, ja.
Daar horen wat hulpmiddelen bij. Goedemorgen. De collecte vandaag is voor de stichting Gered Gereedschap. De stichting Gered Gereedschap repareert en maakt weer als nieuw geschikt gebruikt gereedschap voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Voorbeelden: gereedschap voor timmerlieden, monteurs, automonteurs, loodgieters en kleermakers. En zij kunnen met behulp van dit gereedschap een eigen bedrijfje beginnen. In 2023 werden bijna 2.500 stuks gereedschap in 50 sets naar Ghana gestuurd, Oeganda en Tanzania. Dit moois gebeurt allemaal in Lettelen, waar 25 vrijwilligers op maandag, dinsdag en woensdag oud gereedschap weer als nieuw maken. Op de site van de stichting Red Gereedschap vindt u een uitgebreid jaarverslag. Naast uw financiële bijdrage vandaag is de stichting Gebruikt Gereedschap altijd geïnteresseerd in uw gebruikte gereedschap. Als de bromfiets uit uw jeugdjaren niet meer door uzelf onderhouden wordt, als u niet meer zelf aan uw auto sleutelt of het klussen in huis aan anderen overlaat, dan heeft de stichting zeker belangstelling voor uw niet meer gebruikte gereedschap. En dat gereedschap mag van alles zijn, van groot tot heel klein. Ook als u denkt, ze doen er niks mee, ze kunnen het allemaal gebruiken. En de Stichting Gebruikt Gereedschap is een kleinstalig project dat uw bijdrage in de vorm van financiën en oud gereedschap zeer waardeert. Aanbevolen. Het is vandaag een kerkdienst met aanschouwelijk onderwijs. Peper en zout gereedschap.
Ik weet trouwens niet of deze collecte al was aangekondigd. Of mensen ook gereedschap hebben meegenomen wat in de collectezak past.
Yeah.
gezongen amen zingen we vervuld van uw zegen. En dat zingen we met elkaar toe, lopend door de kerk. Dus ik zeg, als u het alvast even opzoekt, ik doe dat ook. Lied 425 is dat straks. Gemeente, bevestigen wij ons geloof in een leven van liefde, in een leven van trouw. Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor elkaar en voor deze geloofsgemeenschap met haar taak in deze wereld, met haar vele, vele noden. Gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen. De eeuwige zegene en behoede u. De eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
U hebt het misschien niet gezien, maar ik heb de dominee een hand gegeven. Ik heb de Bijbel gesloten. En de kaart, ja, we gingen na het zingen de kerk uit, Peter. Bijbel gesloten en het licht gedoofd. Maar we nemen het lef en de liefde mee het leven in. Een goede week gewenst allemaal. En Liesbert, wat bijzonder en wat fijn dat je er bent.